Mij is verzocht mee te delen in gemeente dat de vergadering van de mannenvereniging niet op 15 maart zal worden gehouden, zoals in het kerkblad staat, maar op donderdag 21 maart, dat is dus donderdag volgende week, zo de Heere wil. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 123 het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123 het eerste vers. We willen nu luisteren naar het woord van God en de schriftlezing kunt u deze middag vinden in het boek van de Spreuken, daarvan het 30e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit het gebed des Heren het 5e vers. Geef heden ons dagelijks brood, betoon uw trouwe zorg in nood, gij weet wat elk op aard behoeft. Het 5e vers van het gebed des Heren, na de schriftlezing uit Spreuken 30, de versen 1 tot en met 16. De woorden van Agur, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en neergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Alle rede Gods is doorlouterd. Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt. twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, eer ik sterve. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns Gods aantasten. Achterklap niet van de knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Daar is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt. En het vuur zegt niet het is genoeg. Tot zover de schriftlezing. Willen we Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige Heere, gij brengt ons midden in deze week aan het begin van een nieuw seizoen samen in uw huis. Op deze dag die als biddag apart gezet is, een dag die zelf al spreekt van uw trouw en goedheid ook in de natuur. Want zouden we het niet weten uit uw woord, dan is ook deze dag er een bewijs van dat zomer en winter, dat herfst en voorjaar niet zullen ophouden. Heren, dat is uw goedheid, uw niet aflatende trouw over deze kreunende, in zonden verzonken wereld. U geeft ons de seizoenen, u geeft ons de dagen, de weken, de maanden, u schenkt ons zoveel. En er is reden om ook aan het begin van deze dienst voor alle zegeningen, die zo velerlei zijn, uw grote naam dank te zeggen. Laat dat ook oprecht in ons hart mogen leven. En we smeken u, Heere, wil u dan op deze dag, deze biddag, ons niet alleen dankbaarheid geven voor de zegeningen die u schonk en tot op dit ogenblik schenkt, maar ook bidden leren. Want juist als we aan het begin van dit nieuwe seizoen zijn samengekomen om uw aangezicht te zoeken voor gewas en arbeid, voor alle dingen die tot dit en tot het toekomende leven behoren, dan is er bij ons alle reden om in het stof te buigen en te erkennen dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. En daarom smeken we u, Heere, wil op deze biddag ons allen, jongeren, kinderen, ouderen, de hoogbejaarden, ieder van ons bidden leren, opdat deze dag oprecht mag zijn en in waarheid is een dag van gebed en van smeking. Heere, wil bijzonder ook ons, zoals we hier de mond tot u openen in deze dienst, bidden leren. Opdat we de vragen, de begeerten, de noden van de gemeente op de juiste wijze aan u voorleggen. Schenk ons de geest die ook de geest der gebeden is. Opdat die ons voorgaat. Opdat die ons ook het bidden en de juiste gebedsgestalte zou leren. En dan smeken we u, Heere, vanmiddag aan het begin van dit nieuwe seizoen. Of u die wolken, lucht en winden in uw hand houdt. Ook in het komende seizoen alles zo wilt besturen. Dat de gewassen mogen groeien. En er een goede oogst mag zijn. In de landbouw, in de tuinbouw en alles wat daarmee verband houdt. Zou u, Heere, de regen willen geven op de juiste tijd. De stormen willen inhouden. Droogte willen geven, ook als dat nodig is. Laat, Heere, onder uw zegenende hand heel het gebeuren in de schepping. En ook uw soeverein bestuur over de weersgesteldheid ertoe mogen bijdragen. Dat de oogst in ons land en ook onder ons die ten nauwste met deze takken van arbeid te maken hebben, gezegend mag worden. Zegen ook hen die met de veeteelt te maken hebben. Wil ook geven dat daar uw goddelijke zegen op mag rusten. Denk aan hen die ook zo van de weersomstandigheden afhankelijk zijn bij de visserij. Wil u geven dat ook daar uw goddelijke zegen mag zijn. Ja, wees in alle takken van arbeid, in industrie, in handel, op kantoren, in het onderwijs en op welke andere wijze dan ook wij geroepen worden om ons dagelijks werk te doen. Heere, zegen het werk van onze handen. Wees u met hen die een baan hebben misschien in grote bedrijven, voor wie er soms zo de eigen moeilijkheden zijn. Heere, geef dat ze hun werk mogen doen in afhankelijkheid van u en onder de zegen van u. Wees u met hen die een eigen bedrijf hebben, op welk terrein dan ook, met alle zorgen en alle spanningen die dat soms kan geven. Heere, geef dat ze leiding mogen geven en beslissingen mogen nemen in afhankelijkheid van u. En dat uw zegen mag rusten ook op het werk van hun handen. Wees u met allen die bij het onderwijs betrokken zijn. Onderwijs geven op de lagere school, op de voortgezet onderwijs of op andere wijze bij onderwijs betrokken zijn. Heere, wil u hen zegenen en geven dat ook zij het verantwoordelijke werk wat zij verrichten mogen doen in diepe afhankelijkheid van u. En laat uw goddelijke gunst ook over onze scholen mogen zijn uitgebreid. Wees u, Heere, met de moeders in de gezinnen en met allen die werken in de verzorgende beroepen. Wil u geven dat ook als het werk soms moeilijk is en u weet van de eigen moeite af in verzorgende beroepen en ook in stilte de moeilijkheden in de gezinnen. Wil u geven dat uw goddelijke gunst en zegen ook daar mag zijn. Sterk ook tot dat verantwoordelijke werk. En wil u uw zegen gebieden. Wees u, Heere, met onze kinderen. U kent ze. U weet wat zij nodig hebben. Sommigen van hen hebben moeite met leren. Anderen hebben allerlei andere vragen en moeite. Wil u geven dat zij die moeite hebben met het leren op de school gesterkt mogen worden? Denk bijzonder aan hen die in een examenjaar zijn. Wil u hen werk zo zegenen dat de uitslag over enkele maanden verblijdend mag zijn. En geef, Heere, dat ook zij hun werk mogen doen in afhankelijkheid van u. En laat het ook zo mogen zijn dat ze het niet verwachten van eigen wijsheid of eigen kunde. Of alleen maar van een zekere prestatiezucht. Maar laat het zo mogen zijn dat ze net als Ager, een man die veel wijsheid bezat, het toch verwachten van de wijsheid die van u komt. Heere, wil zo zijn met allen die werken mogen. Maar we willen ook aan hen denken die niet werken kunnen. Wees u met zieken. Met hen bijzonder die al langdurig ziek zijn en hen over wie er zorgen zijn. U kent ze. U weet van de omstandigheden af. U weet ook van het stille verdriet. Heere, wees u hen nabij. Bijzonder hen die niet meer kunnen werken en zo graag zouden willen werken. O God, geef hun de genade om aan u onderworpen te zijn. Wees u ook, Heere, met allen die gehandicapt zijn, lichamelijk gehandicapt. Soms een kleine handicap die veel moeite geeft. Soms ernstig gehandicapt. Denk ook aan hen die geestelijk gehandicapt zijn. Wees u met hen, Heere, en met allen die voor hen zorgen en rondom hen staan. Wees u voor hen een God van nabij. Heere, wees ook met allen die niet meer kunnen werken. Door ouderdom niet meer behoeven te werken en rust mogen genieten. Heere, laat ook in die omstandigheden uw zegen over hun leven mogen gaan. Wil u hen in hun grijsheid sterken en in hun ouderdom, soms hoge ouderdom, en uw gunst en genade schenken. En laat het licht mogen zijn, dat licht van uw genade, mogen doorbreken ook in de avond van het leven. Smeken u, Heere, wil u zijn met ons land en met ons volk. Met overheden en met allen die een overheidstaak vervullen. Wil u zijn met hen die op welke wijze dan ook geroepen worden om leiding te geven in deze maatschappij. Wil u hen bekwamen en toerusten door uw woord en door uw geest. Wees ook met het kerkelijke leven. We zijn samengekomen als gemeente om voor al deze dingen die we in alle ootmoed voor u neerleggen te vragen. En daarbij mogen we alle dingen voor u neerleggen, maar bijzonder toch ook de dingen van de kerk. Heere, wil u geven dat de prediking van uw woord mag blijven, ook in dit komende seizoen, ook de maanden die voor ons liggen. Wil u geven dat het kerkenwerk voortgang mag vinden. Wil u geven dat onze kerken en de kerken in ons vaderland rondom ons gezegend mogen worden. Bewaar ons bij uw woord en doe ons terugkeren naar uw woord. Zegen, Heere, ook ons als gemeente. Wil u in ons midden wonen en werken. Wil u geven dat wij in alle opzichten u mogen erkennen en u nodig mogen hebben tot in het kleinste toe, daar u het toch zelf zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Maar leer ons bovenal vragen om dat ene nodige, om bekering, om vernieuwing. En als we in beginsel u kennen mogen, Heere, wil doorwerken met uw woord en geest, opdat wij dieper ingeleid worden in de kennis van u, van onszelf en van de Heere Jezus Christus, de grote borg en zaligmaker. Wees u, o Heere, zo in ons midden. Wil werken onder ouderen, maar bijzonder ook onder de jongeren. Heere, laat onder de jonge mensen, die midden in deze brandende, verwarrende tijd staan, uw koninkrijk worden uitgebreid. Wordt u ze te sterk, zet u ze stil en doe hen u zoeken, waarbij u alleen het leven te vinden is. Wees u getrouwe ontfermer, zo met ons allen. U kent hen onder ons die vanmiddag met bijzondere vragen, zorgen of verdriet in de kerk zijn. We willen dan bijzonder de familie Post aan u opdragen. Deze week werden zij geschokt door het bericht dat een zwager van broeder Post plotseling was overleden. En we bidden van u, Heere, wil u hen, maar ook de bredere familiekring, allen die door dit verlies getroffen zijn, uw troost schenken. En laat het in deze dagen ervaren mogen worden dat u het zijt die meer kunt troosten dan een moeder troost. Wil u ook deze roepstem van dit plotseling overlijden heiligen aan het hart van hen die bij dit overlijden zo nauw betrokken zijn. En laat de stemmen die ons niet ontbreken, ook binnen de kring van de gemeente niet, gebruikt, gezegend en geheiligd mogen worden aan ons allen. We willen deze middag ook uw naam dankzeggen voor het vele goede wat u gaf. En ook is er binnen onze gemeente reden om uw naam dank te zeggen. Zuster Human mag vanmiddag voor het eerst na zoveel weken van ziekte weer in de kerk zijn. En we willen daarvoor uw naam erkennen. Van u vragen of u voor haar en allen die haar lief zijn, ook met deze zegeningen de dank zelf in het hart wilt leggen. En wil u haar zegenen, Heere, wat haar gezondheid betreft. De kracht te vernieuwen, maar heel bijzonder ook geestelijk haar nabij zijn. Door uw woord en door uw geest. Wees zo met allen, Heere, die het moeilijk hebben, of allen die ziek zijn, of allen die veel zegeningen van u ontvingen, ook de periode die voorbij is. O God, maak ons in tegenspoede stil. En in voorspoed laat ons u niet vergeten. Leer ons iets van de geest van het gebed wat vanmiddag voor ons ligt vanuit uw woord. Dat diepe, brede en toch zo aangrijpende gebed. Twee dingen schenk ze me, onthoud ze me niet, eer dat ik sterf. IJdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef ze mij niet. Heere, laat ook onze verwachting en ons gebed door die gesteldheid getekend mogen zijn. Dat we in diepe afhankelijkheid de twee dingen, het geestelijke en de dingen voor dit leven van u verwachten. Dat we het in bescheidenheid, in ootmoed, in eerlijkheid, in afhankelijkheid, in verbrokenheid van het hart, van u alleen verwachten. En laat het onze grootste zorg mogen zijn, of mogen worden, dat uw naam, ook als we bidden om de zegeningen voor dit leven, niet ontheiligd worden, maar uw naam verheerlijkt wordt. En om onzentwil niet wordt gelasterd. Heere, zegen ons met al de zegeningen die bij u te vinden zijn. Onthoud ons wat wij missen moeten, maar bovenal bidden we van u. Zegen ons met uw grote zegen, met de geestelijke zegen, met hartvernieuwende, met hartverbrekende, met hartvertroostende genade. We vragen dat niet om iets uit onszelf, maar alleen uit genade, in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 37, de versen 2 en 3. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En het derde vers, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Dat zijn het tweede en het derde vers van Psalm 37. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, het 10e vers. De tekst voor de prediking deze middag kunt u vinden in dit schriftgedeelte wat u zojuist is voorgelezen. Namelijk Spreuken 30, de versen 7 tot en met 9. Spreuken 30, de versen 7 tot en met 9, daar lezen we het woord van God en onze tekst. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet eer dat ik sterve. IJdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns Gods aantasten. Geliefde gemeente, wijsheid. Een woord dat tegenwoordig meestal op het horizontale betrokken wordt. Iemand is wijs die inzicht heeft, kennis van zaken heeft en met wijze raad en daad anderen die minder wijs zijn, terzijde staat. En juist omdat dat woord wijsheid vooral vandaag vaak een horizontale klank heeft, kan wijsheid al heel spoedig vermengd worden met kennis, met inzicht en zelfs met wetenschap en met techniek. Nee, oorspronkelijk betekende dan wel niet helemaal hetzelfde, maar toch heel vaak worden al die woorden min of meer op één lijn gesteld. En juist omdat de mens zo wijs is, zo knap is, zoveel technisch en wetenschappelijk inzicht heeft, probeert hij de hele wereld en zelfs ook allerlei aspecten van de natuur onder controle te krijgen. Alles proberen te beheersen, overal de hand in te hebben. Dat zit achter heel veel van de wijsheid van de mens, van zijn wetenschap en van zijn techniek. En als we dat zo met een paar woorden aanduiden, dan hebt u het al wel begrepen. Hoe anders is dan de wijsheid die in de schriften aan de orde komt? Als daar een wijze, een spreukendichter of een van God geleerde wijze aan het woord komt, nee, dan heeft hij het niet in de eerste plaats over levenswijsheid, over inzicht, over wetenschap of over zoiets als techniek. Maar dan heeft hij het over de wijsheid die van boven is. En wat is nu het geheim van de wijsheid die van boven is? Wat is het geheim van het inzicht van een spreukendichter als koning Salomo, of van een wijze als deze man Ager, over wie we in dit hoofdstuk lezen? Is het dat ze veel geleerd hebben? O zeker, dat hebben ze wellicht ook. Koning Salomo heeft ontzaggelijk veel onderzocht. En ook van Ager mogen we aannemen dat hij veel gestudeerd en onderzocht heeft. Toch is dat niet hun diepste geheim. Is het misschien dat ze een kring van leerlingen om zich heen verzameld hebben en dat die mensen die dagelijks naar hun wijsheid luisteren diep van hen onder de indruk zijn? Ja, dat zal misschien ook het geval zijn. Salomo, velen waren ontzet van de wijsheid die hij had. En ook van Ager zal het wel gegolden hebben dat mensen onder de indruk waren van zijn woorden. Maar zelfs dat is niet de diepste van het geheim van zijn wijsheid. Weet u wat het diepste geheim van de wijsheid is van mensen als Salomo en Ager? van mensen die de wijsheid van boven bezitten. Wel dat ze bidden geleerd hebben. En in alle dingen het niet zelf weten, het niet zelf kunnen, maar zich afhankelijk weten van God. Dat leest u zo ontroerend in de gebeden van Salomo, vooral in zijn jonge jaren. En dat leest u ook in het gebed van deze wijze, deze Ager. En over zijn gebed willen we vanmiddag met Gods hulp nadenken. Het gebed van Ager, dat is allereerst het gebed van een wijs man. Ten tweede het gebed van een bescheiden man. En ten derde het gebed van een godvrezend man. Het gebed van Ager is ten eerste het gebed van een wijs man. Ten tweede van een bescheiden man. En ten derde van een godvrezend man. Zoals al gezegd, deze woorden vormen het gebed van Ager. Wie deze Ager precies geweest is, dat weten wij niet. De kanttekeningen bij de Statenvertaling suggereren dat Ager misschien een andere naam geweest is voor Salomo. Of dat het een profeet geweest is wiens naam verder onbekend is. Zelf denk ik aan het laatste. De naam Ager, de zoon van Jake. Ze doen heel duidelijk denken aan een onbekende wijze, een spreukendichter die geïnspireerd door de Heilige Geest deze woorden heeft te boek gesteld. En deze onbekende wijsheidsleraar, deze man Ager, de zoon van Jake, wiens naam misschien aanduidt dat hij ten dele van heidense afkomst is, want de naam Jake is niet een echt Joodse, Israëlitische naam. Deze ons verder onbekende man spreekt spreuken. En midden in die spreuken hoort u dat hij een gebed opzendt aan de Heere. Het gaat hier dus om het gebed van een wijze, een wijsheidsleraar, een spreukendichter. Een man die iets bezit van goddelijke wijsheid. Hoe heeft Ager deze wijsheid leren kennen? Hoe is hij een wijs, afhankelijk, biddend mens geworden? Wel, al weten we weinig over zijn leven, in deze woorden van Ager vinden we dat toch enigszins aangeduid. In het begin van het hoofdstuk staat namelijk dat Ager een man is die, die twee dingen geleerd heeft. Hij heeft zichzelf leren kennen. En hij heeft God leren kennen. En daarin bestaat het geheim, zegt Calvijn al, van alle godsvrezen en dus ook van alle wijsheid. Echte godskennis en echte zelfkennis. We lezen het in het begin van het hoofdstuk, om met het laatste, de zelfkennis, te beginnen. Dat Ager zegt, voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand en ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Ja, dat is wat voor een wijze. Voor een beroemd man, voor een man wiens woorden bij de woorden van de wijze gerekend worden, hij moet van zichzelf belijden, ik heb geen mensenverstand en de woorden der wijze heb ik niet gekend. Ja, daar hoort u de taal van iemand die grondig geleerd heeft wie hij zelf is. Dat hij zelf geen kunde, geen wetenschap, geen wijsheid heeft. Dat hij zelf een zondaar is. Onvernuftig en blind. En dat is niet het enige. Zelfkennis, schriftuurlijke zelfkennis, gaat altijd ook gepaard met godskennis. Die zijn niet van elkaar los te maken. Zo ook bij Ager. Want niet alleen heeft hij uiting gegeven hier aan zijn diepe verootmoediging, zelfkennis, ik ben onvernuftiger, een zondaar. Maar hij spreekt ook over God. En dan zegt hij van God dat God groot is. Hij roemt in God, in zijn majesteit, vooral in de majesteit van zijn schepping. Wie is ten hemel opgeklommen en weer neergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren, bedoeld zal zijn de regenwateren, als in een kleed gebonden? Wie heeft de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon, zo gij het weet? En als hij dan over de majesteit van God in de schepping gesproken heeft, en ook in het onderhouden van dit al wat geschapen is, dan voegt hij eraan toe, ja, al het woord van God, heel de rede van God, is doorlouterd. Gods woord is de waarheid. En hij is een schild voor al degenen die op hem betrouwen. Kijk, daar hebt u die twee trekken die zo opmerkelijk naar boven komen in het leven van deze onbekende wijze. Hij heeft zelfkennis en godskennis. En dat is het geheim achter zijn gebed, gemeente. Want echte zelfkennis en diepe geestelijke godskennis leert ons buigen voor God. Leert ons onszelf kennen als een zondaar die geen wijsheid heeft, die blind is in de dingen van de Heere. Leert ons onszelf kennen als een zondaar die geen recht heeft op de zegen van God. Niet op de zegen in dit leven van alle dag. En ook niet op de zegen in geestelijk opzicht. Een verloren, een schuldige zondaar. En tegelijkertijd, hij gaat zien hoe groot God is. Dat God alle dingen bestuurt. En dat hij nu voor alle dingen in dit leven en met betrekking tot het eeuwige leven van het gegevene van God afhankelijk is. Met andere woorden, echte zelfkennis en echte godskennis, dat drijft Ager tot het gebed. Dat maakt hem waarlijk wijs. Dat doet hem de dingen zien in eeuwigheidslicht. Zijn eigen armelijke, schuldige leven. En Gods grote macht en majesteit. En daarom ligt de vraag in deze woorden toch al heel duidelijk opgesloten. De vraag die zo op deze biddag tot u en tot mij komt. Hoe staat het met onze godskennis en zelfkennis op de biddag? Hoe staat het met onze godskennis en zelfkennis? Ook wanneer wij op deze dag geroepen worden om de Heere aan te roepen voor alle noden en voor alle dingen van dit en van het toekomende leven. Als we de zelfkennis en de godskennis, als we daar vreemdeling van zijn, dan zullen we misschien wel bidden. Maar dan zullen we zo weinig bidden als Ager. Dan zal er geen ootmoed zijn. Dan zal er geen verbrokenheid zijn. Dan zal er ook geen heilige drang zijn. Dan zal er ook geen verwachting zijn. Kijk, en die dingen, die waren er nu juist bij Ager wel, let u maar op. Want hij bidt, geleerd, als hij was door de Heilige Geest, wetend zijn afhankelijkheid van de eeuwige, machtige God, in wiens naam hij hier deze woorden spreekt. Hij weet dat hij van hem afhankelijk is, want we lezen dat in zijn spreuken zo ineens een gebed voorkomt. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze me niet eer ik sterven. Twee dingen. Hé, dat is vreemd, zegt u. Twee dingen. Is dat niet te weinig? Ik dacht dat we in alles van de Heere afhankelijk zijn. Staat er niet in de Bijbel, stort voor mij uit uw ganse hart. En in een andere psalm, ken mij in al uw wegen. Ja, inderdaad. Wij worden geroepen om God in al onze wegen en in heel de omstandigheden van ons leven te erkennen. En wij mogen inderdaad al onze noden en vragen aan hem bekendmaken. Toch zegt Agur, twee dingen heb ik van u begeerd. Ja, zegt weer een ander, maar is dat eigenlijk niet te veel? Want er staat toch ook in de Bijbel, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Het gaat toch om het ene nodige? Ja, inderdaad ook, dat staat in de schriften. Het gaat ten diepste om het ene nodige. En toch, zegt Agur, twee dingen heb ik van de Heere begeerd. Waarom? Wel, gemeente, als Agur het zou kunnen zeggen, zou hij vast geen moeite gehad hebben met de bezwaren die zojuist genoemd zijn. Hij zou inderdaad hebben toegegeven, inderdaad, wij mogen God aanroepen en al onze noden voor hem bekendmaken. En als iemand anders gezegd zou hebben, dat gaat toch om het ene nodige, dan zou Agur geknikt hebben en gezegd hebben, jazeker, dat is ook in mijn leven het ene nodige geworden. Maar weet u wat de oplossing is van deze schijnbare vragen? Dat is dit. Dat wij inderdaad alles aan de Heere voor mogen leggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. Tot het kleinste toe. Maar tegelijkertijd laat het goddelijk woord ons zien dat er een bepaalde orde dient te zijn in ons bidden. Dat het bij het vele wat wij aan de Heere voorleggen allereerst dient te gaan. En daar hebt u het ene nodige. Allereerst dient te gaan om God te kennen, hem te vrezen, hem te dienen. Zoekt eerst het koninkrijk Gods, dat sta voorop. En al deze dingen, zegt de Heere Jezus, zullen u toegeworpen worden. En zo dient in de veelheid van dingen waarom de Heere eerbiedig gevraagd mag worden, het ene nodige voorop te staan. En daaraan geeft Agur hier nu juist zo heel bijzonder uitdrukking. Hij zegt, ik heb twee dingen die ik aan de Heere vraag, die ik van hem begeer, opdat ik ze ontvangen mag in dit leven. En dat is in de eerste plaats geestelijke zegen. En in de tweede plaats zegen voor mijn leven. Want dat is de bedoeling. Hij noemt het eerste eerst. En het tweede zet hij op de tweede plaats. Wat is het eerste dan? Wel, het eerste van die twee dingen is dit. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. En het tweede is armoede of rijkdom, geef mij niet. Luther zei hier al van, daarin bidt hij eerst om geestelijke zegen en dan om zegen voor het gewone leven. Misschien zegt iemand wel, ja, maar dat eerste begrijp ik toch niet. Leugentaal en ijdelheid, doe verre van mij. Is dat dan een gebed om geestelijke zegen? Jazeker, gemeente, dat is een gebed om geestelijke zegen. Want ijdelheid en leugentaal, als Agur bidt dat dat in de eerste plaats ver van hem gedaan moet worden, daarmee bedoelt hij niet alleen maar dit, dat hij nu geen leugens meer mag spreken. Heere, bewaar me ervoor dat ik bedriegelijk en leugenachtig zou zijn in mijn handel en wandel. Dat is er ook wel in opgesloten. Maar het gaat toch nog wat dieper dan dat. We moeten in de eerste plaats goed zien dat met deze woorden Agur zin speelt op het voorafgaande. Al de reden van God is doorlouterd Met andere woorden, daar zegt deze Ager dat het woord van God waar is. En u vraagt, Ager, in het gebed, Heere, geef dat ik niet in de ijdelheid van de afgodendienst zou wandelen. Of in de leugenachtigheid van een leer die niet overeenkomstig uw woord is zou wandelen. Maar dat ik mag blijven bij het doorlouterde, eeuwige, onveranderlijke, waarachtige woord van God. Hij vraagt dus, Heere, geef dat ik bewaard mag worden voor een weg buiten uw woord om. Bewaar me voor de ijdelheid van de afgodendienst en de oppervlakkigheid van de leugenpaden van hen die uw woord verwerpen. Bewaar mij, bewaar ons bij uw woord. Kijk, daar hebt u nu een echt wijs mens. Zijn wij ook zulke wijzen die leren dat we door God bewaard moeten worden bij het woord? En in wier hart dat verlangen leeft, ook vanmiddag zo met onze kinderen als we hier in de kerk zitten. Heere, bewaar me voor de ijdelheid van de afgodendienst. En voor de leugenpaden van een valse leer. Bewaar ons bij uw woord. O, dat is vaders, moeders in de kerk, jonge mensen. Toch het allereerste wat we mogen vragen in deze tijd vol chaos en verwarring. Dat de Heere ons bewaart bij het doorlouterde, eeuwige, onveranderlijke woord van God. Maar er zit nog iets in. Hij zegt logentaal of leugentaal en ijdelheid doe verre van mij. Ja, daar zit ook de gedachte in dat Ager bidt of hij eerlijk mag blijven. Eerlijk ook in geestelijke dingen. Eerlijk en oprecht voor God. Ja, dat is ook een gave die God geven wil en die we van hem af mogen bidden. Heere, geef dat wij en onze kinderen bij het woord mogen leven. Maar ook eerlijk bij het woord mogen leven. Onszelf niet op een goedkope manier mogen bedriegen. Eerlijk mogen leven omdat we onszelf niet iets willen toe-eigenen wat ons niet toekomt. Eerlijk mogen leven met de bede in ons hart van die bekende psalm, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En dan het derde. Ijdelheid, doe verre van me. U weet misschien dat het woord ijdelheid in de Bijbel een hele zware klank heeft. Daarom moet u die woorden ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, maar niet te oppervlakkig gebruiken, zoals soms wel eens gebeurt, zelfs onder ons. Weet u wat ijdelheid in de Bijbel is? Dat is bij de profeten een aanduiding voor de afgodendienst. Ijdelheid is leegte. En de uiterste leegte van het leven is de dienst van de vreemde goden, van de afgoden. En als hij daarom hier bidt, logentaal of leugentaal en ijdelheid doe verre van mij, Heere, laat mij niet in de strikken van de afgoderij verstrikt raken. Maar wil u in mijn leven komen. Want als hij vraagt om bewaard te worden voor de dienst van de afgoden, voor de leegte van de afgoderij, dan vraagt hij eigenlijk ook dat God zijn leven vervullen wil. En daar hebben we de drie dingen die bij dat eerste horen, dat Ager hier vraagt.
Het eerste is, Heere, bewaar ons bij uw woord. Geef dat we eerlijk bij dat woord mogen leven. En bewaar ons voor een leven zonder u. Wat zit daar al niet een onderwijs in? Ook voor vandaag. Ook voor ons. En voor onze kinderen. Wat wordt daar niet op een bijzonder diepe manier het ene nodige, het allereerste aangeduid. Bewaar ons bij uw woord. Doe ons oprecht leven. Laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. Bewaar mij voor een leven zonder u. Kijk, dat heeft Ager nodig. Eer dat hij sterven. Dat bidt hij van de Heere af. In dit heden der genade. En zouden we juist op deze biddag onze knieën niet buigen en zeggen, Heere, dat eerste van Agers gebed, dat is nu ook zo noodzakelijk voor mij en voor mijn kinderen. Dit heb ik van de Heere begeerd. Onthoud het mij niet, eer dat ik sterf, eer dat mijn kinderen sterven. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Maar dat eerste, daar hoort een tweede bij. En dat tweede, ja, dat staat wel op de tweede plaats. Maar dat is daarom niet minder belangrijk. Want de Heere wil niet alleen maar een God zijn die zorgt voor de zielen van de zijnen, maar die hen in alle opzichten, ook naar het lichaam, ook naar de omstandigheden van dit leven verzorgen wil. En daar duidt het tweede waar Ager om vraagt op. Hij zegt, armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Daar hebt u iets van. Ja, van de bescheidenheid van deze man. Hij vraagt niet om alle dingen. Maar hij vraagt om dat wat goed voor hem is. Wij kunnen namelijk ook om dingen vragen. Zeker wanneer het gaat om de dingen van dit leven. Die eigenlijk helemaal niet goed voor ons zijn. Heel aangrijpend wordt dat onder woorden gebracht door de apostel Jacobus in zijn veel te weinig bekende brief. Waar ergens staat, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet. En waarom niet? Wel omdat gij kwalijk bidt. En wat is dat kwalijke bidden dan? Wel gebid opdat ge het in uw wellusten zou doorbrengen. Daar werd dus gebeden om maar zoveel mogelijk van het goede en van het genot en van het beste van deze wereld te krijgen. Maar de bedoeling was niet om met dat alles, om met die rijkdom, om met die overvloed God groot te maken. Maar om het naar eigen zin en naar eigen lusten door te brengen. Gij bidt kwalijk, omdat gij bidt opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. Kijk, en daarom mogen wij niet om alles bidden. Wij moeten de bescheidenheid van Ager leren in ons bidden. Dat wij bidden, ja, om zegen. Dat wij bidden, ja, om een voorspoedige oogst. Ja, om een goed jaar in ons bedrijf. Om zegen over onze studie. Om zegen en overvloed voor ons dagelijks leven. Daar mogen wij om bidden. Maar dan toch altijd in het teken van, Heere, u weet wat goed voor ons is. En dan kan het wel eens zijn dat wat minder en dat wat krapper, en dat willen we niet, maar dat wat minder en wat krapper in de tijdelijke dingen beter is voor ons leven. en vooral beter is met het oog op ons geestelijk welzijn. En dat stelt Agur hier nadrukkelijk aan de orde als hij zegt: het tweede wat ik vraag is, Heere, geef me geen armoede en ook geen rijkdom. Waarom niet? Wel, hij legt dat uit in het laatste vers van onze tekst. Als ik te veel rijkdom zou krijgen, dan zou ik zat worden. En zat is een wat ouder woord. Wat betekent vol, verzadigd, zoveel overvloed hebben, dat ik de Heere vergeet. En zeg: wie is de Heere? Rijkdom en overvloed, het kan een mens van God afdrijven. Het hoeft natuurlijk niet. Er zijn rijke mensen geweest die de Heere vreesden. Job, Abraham, noemt u nog maar meer. Maar de waarschuwingen in de Bijbel tegen overvloed en tegen rijkdom zijn toch heel duidelijk. Dat ze zeggen: te veel rijkdom en te veel aan goed en te veel aan bezit. Het kan een mens zo doen opgaan in zijn bezit dat hij God vergeet en dat hij zegt: wie is de Heere? En zien we het niet in onze westerse samenleving in heel veel opzichten, dat de voorspoed en de welvaart en de consumptiemaatschappij niet de mensen dichter naar God gebracht heeft in het algemeen, maar veeleer verder van God heeft gebracht, zodat Agurs woord heel duidelijk vandaag van toepassing is. Te rijk worden, te veel overvloed hebben, als alles te goed gaat, zo gemakkelijk kunnen we de Heere vergeten. Wie is de Heere? Maar aan de andere kant vraagt hij ook niet om heel arm te worden. Want al is het waar dat er tijden in de kerkgeschiedenis geweest zijn, dat men zei: om werkelijk christen te zijn moet je heel arm zijn, moet je in een klooster gaan en alle bezit afzweren. En dan zegt men tegenwoordig in allerlei soorten van moderne theologie: wel, de werkelijke christenen, dat zijn de uitgestotenen, dat zijn de armen, dat zijn de bezitslozen. Zulke dingen worden nergens in de Bijbel geleerd. Wel is het waar dat God een bijzonder oog heeft voor de armen, ook wel voor de maatschappelijk armen. Maar tegelijkertijd is het waar dat een maatschappelijk arme nog niet noodzakelijk een arme van geest is. Daar is een hemelsbreed verschil tussen. En juist daarom bidt Agur ook: bewaar mij voor al te grote armoede. Want hij weet, al te grote armoede hoeft de mens ook niet naar God te brengen. Armoede en nood heeft mensen leren bidden. Jazeker, dat is gebeurd. Maar armoede en nood heeft mensen ook leren vloeken, zodat ze in opstand kwamen tegen God. Armoede en nood heeft mensen doen stelen. Armoede en nood heeft aanleiding gegeven tot roofovervallen, tot allerlei zonden. Dat wil Agur hier zeggen. En daarom bidt hij: Heere, geef me niet te veel, want dan zou ik zondigen door u te vergeten. Geef me niet te weinig, want dan zou ik zondigen door uw geboden te overtreden, door te stelen of wat niet al. Maar geef mij het brood mijns bescheiden deels. Prachtige uitdrukking, al is die wat oud. Geef mij het brood mijns bescheiden deels. Dat is: geef me het brood wat u me toe bescheiden hebt, wat u me toeschikt. En daar laat Agur zien dat hij nu voor zijn dagelijks leven in alles van Gods toeschikkende, van Gods gevende hand afhankelijk is. Hij wil, mag ik het heel eenvoudig zeggen, met dit gebed uitdrukken: Heere, laat me nu uit uw hand leven. Kijk, en dat is nu het geheim van een wijs gebed, wat ook een bescheiden gebed is. Dat is het geheim van het ware gebed op de biddag. Heere, leer me uit uw hand leven. Leer me het verwachten van uw hand. En leer me ook erin berusten wat uw hand mij toeschikt. Laten we toch dat nog even uitwerken. Heere, leer mij het verwachten van wat uw hand mij toeschikt. Ager zegt hier, en dat is de lijn die we in de hele schrift vinden, dat al het goede, elke zegen van God komt. Alle gave, zegt Jacobus, komt van de Vader der lichten. Iedere goede gave. En laten we dan zomaar wat noemen. Als van het jaar u uw zaad strooit, uw planten uitzet. Ja, dan verwacht u. Ja, wat verwacht u? U hoopt erop dat het goed zal gaan. Geen ziekte, geen misoogst, regen op de tijd, droogte op de tijd. Dat God alle dingen zo bestuurt zoals het is. Wel, daarom is het juist in de land- en in de tuinbouw, waar de mensen zo van de natuur en van de weersomstandigheden afhankelijk zijn, zo nodig om het van de hand van God te verwachten. Biddend af te smeken, Heere, zend uw regen en zend ook droogte en zon op de goede tijd. Gods hand is het die ons deze dingen geven moet en geven wil. Gods hand is het die de gezondheid moet geven. Gezondheid aan ons allen, opdat wij ons werk kunnen doen. Gezondheid aan onze kinderen, opdat ze naar school kunnen gaan. Gezondheid, opdat we leven kunnen. En we bidden om gezondheid. U bidt het misschien iedere morgen met uw kinderen aan tafel, of ze bewaard mogen worden op de onveilige wegen. U bidt misschien of de Heere hun leven wil sparen. En dat is goed. Want het moet alles uit zijn hand komen. En het is alles gave van hem. Die bewaring, die gezondheid. U bidt misschien om wijsheid. Kracht voor uw kinderen op school. Maar ook in de moeilijke vragen van uw eigen werkkring. Om de weg te vinden en de weg te weten. Ook misschien onder omstandigheden onbekend aan anderen, maar waar u zelf onder zucht. En dat is goed, want die wijsheid en die leiding, die is alleen bij hem te vinden uit zijn hand. Maar mag ik het u vragen? Staan die gebeden ook in het teken zo van Agers gebed? Ager bad eerst om het geestelijke, dat was het meest nodige. Maar hij bleef ook God aanroepen voor al die dingen van het tijdelijke leven. Want zo staat het er in de grondtekst. Twee dingen heb ik van u begeerd. En dan wordt er een woord gebruikt wat aanduidt dat dat een dringende begeerte was, een levende begeerte zouden we zeggen, en dat dat een begeerte was die alsmaar voortduurde. Niet zomaar een keer, maar heel zijn leven. Ja, was een begeerte, een biddend leven, een smekend leven, een leven bij de hand van God. Kijk, en dat is nu zo noodzakelijk, dat we in de praktijk van ons leven, in die heel gewone dingen ook, de afhankelijkheid kennen en het beseffen dat we voor iedere zegen, iedere dag, ieder uur, elk ogenblik van hem afhankelijk zijn. En als je dat gaat beseffen, ja, dat oefent mensen om nu dagelijks in afhankelijkheid veel de stilte op te zoeken, veel de Heere nodig te hebben. En dan wordt het ook wel eens een wonder. Vaak een wonder. Als de Heere je zoveel geeft.
Dan kun je aan tafel wel eens verwonderd zijn dat God de nieuwe dag deed aanlichten. Dat de Heere eten en drinken overvloed geeft. Dat je met je kinderen, of dat opa en oma met de kleinkinderen, allemaal gezond en wel nog leven mogen. Zoveel goeds heeft de Heere geschonken. En al dat goede, die zegeningen van Hem, ze zijn onverdiend. Want door onze onvernuftigheid, door onze zonde, door onze schuld, hebben we de minste zegen verbeurd en verzondigd. We zeggen het zo makkelijk. Maar als het echt beleefd wordt, en als we in biddend opzien tot de Heere, van Hem de zegen verwachten, dan gaan we er iets van inleven. En dan wordt het een wonder dat God nog zoveel aan ons geeft. Maar tegelijkertijd, al is het waar dat Agur er hierop wijst, dat wij alles uit de hand van de Heere dienen te verwachten. En dat hij begeert uit de hand van de Heere te leven. Voor eten en drinken. Voor alles van dit leven. Tegelijkertijd weet hij ook, en hij drukt het zo diep uit, dat niet alles goed voor hem is. Rijkdom of armoe, te veel of te weinig, geef het me niet. Voed mij met het brood, met de gave die u mij toeschikt. En daarin drukt hij dit uit, dat het wel eens zo kan zijn dat God het nodig acht voor ons, dat we niet alles krijgen wat we vragen. Dat we niet zo voorspoedig zijn als we zouden wensen. Dat we minder krijgen dan een ander. Of dat de omstandigheden dit jaar in ons bedrijf, in ons gezin, in ons persoonlijk leven heel anders gaan dan wij op deze dag denken. God kan soms in het leven van alle dag, in zijn voorzienigheid, voor ons besef kromme wegen gaan. Wegen die wij niet kunnen begrijpen. Er kan misoogst komen, financiële tegenslag. Er kan ziekte komen, rouw en verdriet. De dingen kunnen wel eens anders gaan. God kan de zegen inhouden. Althans, te veel zegen inhouden. Want zelfs in de donkerste omstandigheden laat de Heere nog wel wat over hier op aarde. Achter de duisterste wolken, al zien wij het misschien niet, schijnt nog de zon van zijn goedheid. En weet u wat er dan nodig is? Als het allemaal anders gaat, als er zegeningen ingehouden worden, als de rijkdom en de zegen niet zo is zoals ik wens. Wel, dan zegt Agur, laat me dan onder uw handen buigen. Want ook dat is nodig, gemeente, een van de moeilijkste dingen voor ons natuurlijke hart. Genade voor nodig. Als de Heere in gaat houden en minder geeft of het anders geeft dan wij wensen. Maak ons in tegenspoede stil. Zullen we ook dat gebed niet vergeten? Heere, als alles anders gaat, als uw hand minder geeft of het anders geeft dan wij wensen, zou u ons dan willen doen buigen? Ja, vraagt u, maar waarom doet de Heere dat dan? Dat inhouden. En waarom bidt eigenlijk die Agur daar op een bepaalde manier om? Hij zegt, Heere, geef me wat u goedkeurt en goed voor me acht. Niet te veel en niet te weinig. Weet u waarom God dat soms doet? En waarom Agur hier bidt, Heere, geef alleen wat u goed voor mij vindt? Omdat die Agur, en dat is het allerdiepste van wat we tot nu toe gezegd hebben, die Agur is een man die God vreest. En die Agur heeft één groot verlangen. En dat moeten we in het slot van de tekst maar nadrukkelijk onder ogen zien. Dat God verheerlijk mag worden in zijn leven. Hij heeft liever dat hij wat armer door het leven gaat, maar dat God verheerlijkt wordt in zijn leven als andersom. Moet u die laatste woorden nog maar eens goed lezen. Opdat ik zat zijnde u niet verloochenen en zeggen wie is de Heere. Met andere woorden, opdat wanneer ik te veel heb, ik mij om u niet bekommeren en zeg wie is de Heere. Hij wil dus niet zonder God leven. In te veel rijkdom. En wat zegt hij bij de armoe? Of arm zijnde, dan niet stelen en de naam mijn Gods aantasten. Hij weet dat hij door te stelen of door andere zonden die met armoede gepaard kunnen gaan, dat hij de naam van zijn God aan zal tasten. En die naam van God is hem zo hoog en zo lief geworden, dat hij niet wil dat hij op een verkeerde, weerbarstige, eigengerechtigde, opstandige manier of hoe dan ook de naam van God door hem of om zijnentwil onteerd zou worden. Waar gaat het bij Agers gebed dus om? Heere, richt mijn dagelijks leven, richt de zegeningen in mijn leven zo in, geef me zoveel of zo weinig, dat uw naam er niet door ontheiligd wordt. Geef mij het brood mijns bescheiden deels. Geef ons heden ons dagelijks brood. Opdat ik eten kan, opdat ik werken kan. Opdat ik leven mag. En dat mag allemaal, gemeente. Maar maak het niet te veel of te weinig, Heere. Opdat ik door te veel of te weinig zonder u zou doorleven en zo uw naam zou lasteren. Of dat ik door te weinig in verbittering of in ongehoorzaamheid van uw geboden zou leven. Wat u ook geeft of onthoudt, Heere, doe het zo dat uw naam in mijn leven verheerlijkt worden. Gemeente, voelen we hoe diep geestelijk, hoe diep vanuit de vreze des Heren dit gebed opkomt. Want dat is wat. Ager zegt hier eigenlijk dit, en bewust maak ik het nu wat scherper. Liever weinig eten en de Heren te mogen kennen dan veel eten en in oppervlakkigheid zonder God voor te leven. Liever pijn, ziekte, dan gezond zonder de Heere voor te leven. Liever verdriet en pijn, maar de Heere te mogen kennen, dan terwijl alles lacht en alles voorspoedig gaat en mijn eigen wegen te gaan. En vandaar dat aan het slot van de prediking vanmiddag die heel diepe vraag er zo voor ons ligt. Als wij nu zouden mogen zeggen op de biddag, welke twee dingen we van God zouden willen bidden. Twee dingen begeer ik van u. Onthoud ze me niet, jonge mensen. Wat zouden we zeggen? Twee dingen te mogen vragen. Dat je slagen mag voor het examen. Dat je gezond mag blijven. Dat je een gelukkige toekomst mag hebben. Al die dingen mag je vragen. En in al die dingen mag je de Heere nodig hebben. Maar wat zijn nu de twee voornaamste dingen in je leven? Twee dingen heb ik van de Heere begeerd. Zeg je het Ager na. Het eerste is een nieuw hart.
dat ik God mag kennen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En het tweede is dat wat er ook in mijn leven gebeurt, en ik mag bidden om de zegen van boven over alle dingen, dat ik niet zonder God behoef te leven. En dat zijn naam in mijn leven verheerlijkt wordt. Is het dat? Ouderen, vanmiddag in de kerk, als u mocht bidden, twee dingen van de Heere te begeren, onthoud ze me niet, eer dat ik sterf. Wat is het? O, dat die vragen en die problemen zouden worden opgelost, dat de ziekte van dat kind of de problemen rondom die situatie niet meer zouden bestaan. U mag in al die dingen de Heere nodig hebben. Ken hem in al uw wegen. Maar is het het voornaamste? Dit toch. God te kennen. En dat de Heere in uw leven alle dingen zo bestuurt. Dat u onder hem mag leven. En dat u tot eer van hem mag leven. Als het anders is, wat is uw leven dan arm? Dan mist u de godsvrucht van Agur. Dan mist u zijn bescheidenheid. Dan mist u ook zijn wijsheid. Dan bent u in de diepe, aangrijpende, bijbelse zin van het woord nog een dwaas. Een dwaas die leeft voor eigen rekening en die leeft zonder God. Een dwaze. Ach, als ze op een dwaze weg voortgaan, ze komen om. Maar de wijze luistert naar het woord. En de wijze leert onder het woord buigen. En de wijze leert God kennen, zichzelf kennen en leert te vragen om twee dingen. Onthoud ze me niet, dat ik u mag kennen en dat ik leven mag. Door rijkdom en door armoede, door goed gerucht en kwaad gerucht. Door gezondheid en ziekte, dat ik leven mag tot eer van u. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze eerste dienst op de biddag en we zeggen uw naam dank dat we zo in alle eenvoud dit woord, dit diepe woord mochten overdenken. En Heere, als we nadachten over alle dingen in dit leven waarvoor we uw hulp en uw zegen nodig hebben en daar nog maar enkele dingen van hebben aangestipt, vragen we u, wil uw zegen ons niet onthouden. Maar leer ons die geestelijke les van het gebed van Agur, dat niet alles goed voor ons is. En als u ons dan dingen onthoudt, Heere, het zij in ons persoonlijke, in ons gezinsleven, in ons werk. O God, laat ons zien dat u het altijd het beste weet. Dat u zich niet vergist, ook als er wegen zijn die wij krom vinden. Heere, leer ons daaronder buigen. Leer ons hopen op u. Leer ons diezelfde zorg, die bezorgdheid kennen van Agur, die liever met wat minder genoegen nam met u, dan dat uw naam onteerd zou worden in zijn leven. Heere, leer ons ook zo leven. Liever smaadheid. Liever minder, maar dan de eer en de gunst van de Heere, dan zonder de gunst, de naam van de Heere onterend verder te moeten. Leer ons, Heere, zo in bescheidenheid afhankelijk te zijn van u. En schenk ons dan uw zegen voor de tijd en bovenal voor de eeuwigheid. Wees met ons als we elkaar verlaten. Breng ons vanavond in de tweede dienst weer bijeen, wanneer wij niet alleen een biddagdienst hebben, maar ook een dienst van herdenken. Dankzegging en gebed voor het feit dat wij als gemeente 60 jaar bestaan. Heere, laat ook die biddagdienst een dienst van verootmoediging, een dienst van gedenken en een dienst van dankbaarheid mogen zijn. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 34, het vijfde vers. Vreest, vreest hem te allen tijd, gij heiligen. Daar ondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. Psalm 34, het vijfde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.